Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aron. Het regende kandidaatstellingen in Den Haag deze week. Eerst was er...
Ik ben grootgebracht in een partij die gewend is verantwoordelijkheid te willen dragen, juist als het moeilijk wordt. In die traditie wil ik ook staan en daarom stel ik mijn kandidaat als lijsttrekker voor het CDA.
En toen kwam, toch nog redelijk onverwacht...
Het CDA-gedachtegoed is mij met de paplepel ingegoten. Hier, op Volendam. Hier zijn families van belang. Hier zijn vrienden van belang. Hier weten wij dat je samen sterk bent. En daarom ben ik graag uw lijsttrekker.
Al helemaal onverwacht voegde een derde persoon zich op het nippertje toe aan dit rijtje.
En dat kan ik heel goed. Ik ben heel goed in een lijst om die lijst aan te voeren, aan te trekken. Ik ben een campaigner in hart en nieren. Ik ben een christendemocraat in hart en nieren. En laat mij dan ook lekker in die Tweede Kamer straks mijn werk doen. En laten we Wopke Hoekstra nou dat werk van een premier of een minister van Financiën doen waar hij zo goed in is.
Dat was Martijn van Helfert. En toen, als er nog een overtreffende trap bestaat van onverwacht, dan maakte Pieter Omtzigt die waar. Want ook hij meldde zich op het allerlaatste moment als kandidaatlijsttrekker van het CDA.
Dit werk wil ik voortzetten. Deze idealen wil ik een plek kunnen geven. En daarom ben ik beschikbaar als lijsttrekker van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen.
Een echte strijd dus in het CDA. Maar in diezelfde week bleek dat de partij voor wie interne partijdemocratie zo heilig is, D66... dat er daar geen serieuze strijd zal plaatsvinden tussen de twee kandidaten waar alle ogen al maandenlang op gericht waren. Zondag meldde de kandidaat die het wel wilde doen zich.
Al in die aanloop naar de coronacrisis dacht ik ga het wel doen. Ik stel me kandidaat.
Een paar dagen later meldde de kandidaat die het niet gaat doen zich ook.
Ik ga me niet kandideren voor het lijsttrekkerschap van D66. Ik steun Sigrid Kaag.
Crazy times dus. D66'ers die hebben nog wel de tijd om zich aan te melden. En met al die kandidaten die zich op het laatste moment melden bij het CDA, zeg ik het er toch maar eventjes bij. Dus die strijd binnen D66 kan toch nog opleven. In deze Haagse Zaken bespreken we de politieke koersen van deze week. Je hoort wie er straks op het politieke toneel staan en wat dat betekent voor de komende verkiezingstijd. En dat doe ik deze week met in de studio voor het eerst in lange tijd weer chef van de politieke redactie Guus Valk. Guus, door wie was jij afgelopen week het meest verrast?
Ik was zeker het meest verrast door Pieter Omtzigt. Dat had ik niet aanzien komen. Zeker niet omdat woensdagavond met Martijn van Helfert, ik dacht dat we wel de laatste gehad hadden. En opeens komt Omtzigt nog daags na de sluiting van de inschrijftermijn nog even. Dus die had ik niet aanzien komen.
Ook hier in de studio Barbara Reilaarsdam. Ja, van jou dezelfde vraag eigenlijk. Maar ik denk dat ik hetzelfde antwoord ga horen, of niet?
Ja en nee, maar ik had toevallig vorige week van een CDA'er een appje gekregen die zich erover verbaasde dat Pieter Omtzigt niet meer werd genoemd. Of niet werd genoemd als mogelijke lijsttrekker. Kandidaat lijsttrekker. En hij somde allerlei redenen op waarom Omtzigt heel geschikt zou zijn. Dus ja, misschien had ik er toch ergens rekening mee moeten of kunnen houden.
Wat waren die redenen? Wat was het bijvoorbeeld?
Nou, hij zei bijvoorbeeld, heeft groot draagvlak in de partij. En hij kan ook buiten het vaste kernelectoraat van het CDA grote groepen kiezers aanspreken. En hij is een man die echt zijn emoties laat zien in debatten. Wat hem wel een echt mens maakt.
Ja.
Ik geef het maar door. Dus ik was zelf misschien toch nog het meest verrast over Mona Keizer. Ik dacht na het soort ontmoedigingsbeleid dat ze volgde op de bekendmaking van de kandidatuur van Hugo de Jonge, dat ze misschien zou denken, laat ook maar.
Ontmoedigingsbeleid, daarmee bedoel je Buma, Grapperhaus, ja. Knops, die zich één voor één achter
alle CDA-prominenten die zich meteen uitspraken voor de Jonge. En toen duurde het ook nog een paar dagen. Dus ik dacht, misschien denkt ze er nog eens goed over na. En wil ze zich toch niet in die strijd mengen.
Ja.
En dat ze het toch doet, verbaast me een beetje.
Zag jij dat ook als een verrassing, Keizer, Guus?
Nou, niet helemaal. Omdat ik haar in het openbaar best wel vaak over het lijsttrekkerschap heb horen speculeren. Dus ze wakkerde dat vuurtje zelf ook altijd wel een beetje aan. En ze had het vaak over het is uit een treuren gezegd afgelopen week, maar over de kroonprinsessen die er ook zijn naast de kroonprinsen. En zij heeft het ook altijd belangrijk gevonden dat zich ook vrouwelijke kandidaten melden. Nou, die waren er nog niet, hè, met alleen Hugo de Jonge op dat moment. Dus in dat opzicht zag ik het wel aankomen. Maar ik wist niet helemaal zeker natuurlijk waar haar ambities de laatste tijd lagen. Ik heb er de laatste maanden echt een stuk minder over gehoord, eerlijk gezegd.
Ja, Ja, ze heeft in 2012 ook al even geprobeerd. Hè? Dus ja. Dat had misschien ook een aanwijzing kunnen zijn. Vanuit het redelijk, vanuit het niets, was toen wethouder in Purmerend. Ja. En toen besloot ze zich in het rijtje met onder andere Buma te gaan voegen.
Ja, dat heeft haar geparachuteerd tot bekende Nederlander.
Nummer twee op de lijst
geworden. Dus een kandidaat lijsttrekkerschap, ook als je hem niet wint, kan natuurlijk heel vruchtbaar zijn.
Ja, vergis je niet, hè? Toen haalden ze 25% van de stemmen. 26% als eigenlijk totale onbekende.
Ja.
Dus ik snap wel dat ze haar kansen nu hoger inschat.
Ja, met Keizer erbij gebeurde er ook iets anders interessants. Want we hebben het vaak over de strijd in het CDA gehad, hè, in Haagse Zaken. En dan koppelden we daar eigenlijk als vanzelf twee namen aan. De kroonprinsen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Die lagen best wel bij elkaar in de buurt qua verhaal. Nu ontstaat er echt een ideeënstrijd.
Ja, zeker. En met aanvankelijk Keizer en de Jonge als twee kandidaten... Leek ook wel, en dat blijft misschien ook wel een beetje zo, leek ook wel dat de twee vleugels in de partij zich als natuurlijk achter een kandidaat konden scharen. Want Mona Keijzer profileert zich heel erg als een kandidaat die ook de regio belangrijk vindt. Die ook kijkt naar het belang van de boeren bijvoorbeeld. Nou, een heel groot deel van de CDA-achterban neemt dat heel gewichtig op. Die vinden dat heel belangrijk. Ze is Rooms-Katholiek. Ze is vrouw, dat hadden we al genoemd. Maar ze heeft... ze draagt conservatievere ideeën uit dan Hugo de Jonge. En zeker als het gaat om samenwerking met Forum voor Democratie. Daar zit echt een verschil met Hugo de Jonge. Dus een soort bestaansschisma in die partij krijgt nu ook twee gezichten. Dus dat is natuurlijk ontzettend interessant om te zien. Dus in die zin zijn het wel een soort representanten van twee verschillende werelden. Hoewel je bij Hugo de Jonge niet kan zeggen dat hij per se aan de linkerkant zou zweven of zo. Hij laat zich over veel dingen niet echt duidelijk uit, vind ik. Maar goed, het is een man uit de stad. Hij is protestants. Lijkt ook het belang van de stedelingen te willen vertegenwoordigen.
Ja, want dat heeft hij ook heel duidelijk gezegd. Hè? In dat mediabommetje op het moment dat hij zijn kandidatuur bekend maakte. Was die stad had daar wel een hele leidende rol in. Hoe belangrijk dat zou zijn voor het CDA. En dat vind ik wel heel interessant. Want in gesprekken die ik een tijd terug voerde. Dus denk ik al anderhalf jaar geleden of zo. Dat was toen juist omdat het CDA op zoek was naar zo'n verhaal. En in de partijtop van het CDA hoorde je toen al heel sterk van onze winst ligt misschien niet meer alleen maar in die regio's, in die plattelandsgebieden, maar juist in de grote stad. Waar ook mensen wonen die prima op ons zouden kunnen stemmen.
Dus... Toch is het grappig om te zien dat Mona Keijzer zich zo nadrukkelijk op die regio richtte. Ja. He, zij wilde zich laten fotograferen in Zwolle voor het interview in NRC en in Veghel. Voor het interview in de Telegraaf. Dus ze heeft ook nog behoorlijk wat gereisd. Gewoon puur voor het beeld. En nu kwam Martijn van Helvert. En die zegt... Die duwt haar eigenlijk meteen weer terug de stad in. Zo van, zij komt ook uit de Randstad. Ik kom uit het diepe zuiden. Dus ik ben de man van de regio.
Elkaar overtreffen in regio.
Ja.
Ja, precies, ja. En wordt meteen natuurlijk gespeculeerd over... Maakt Keijzer wel kans? Wat denk jij, Guus?
Ja, ze kan een soort Rita Verdonk worden natuurlijk in het CDA. Iemand die toch een gevoel aanwakkert dat in een partij leeft dat het de verkeerde kant op gaat. Of dat het belang van een grote groep vergeten wordt. En Rita Verdonk in 2006, toen ze Mark Rutte uitdaagde, die een beetje toen de establishment kandidaat was, zou je kunnen zeggen. Kreeg daardoor heel veel wind in de rug en werd daardoor een gevaarlijke uitdager.
Werd zij meteen al serieus genomen? Want je ziet nu al eerste peilingen. Dat Keijzer, ze heeft niet meteen een enorme achterban. Ging dat toen ook zo?
Het duurde lang voordat Rita Verdonk echt serieus werd genomen. Maar gaandeweg die campagne bleek hoeveel zij losmaakte bij afdelingen. En haar acts werden ook steeds spectaculairder. Dus in die zin kreeg zij ongelooflijk veel momentum. En dat kan natuurlijk met iemand als Mona Keijzer, die wel aanvoelt misschien dat er onder CDA's onvrede is over de koers van de partij. En over de misschien, ja, het wordt te progressief. Het gaat te veel over klimaatmaatregelen bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk een gevoel dat zij heel goed kan vertolken. Dus
Keijzer
in die zin kan zij...
zich eigenlijk op dezelfde groep als Rita Verdonk destijds. Hè? Op als staatssecretaris van Economische Zaken verantwoordelijk voor het MKB... richt zich ook heel erg op die ondernemers.
Ja, ondernemer Nederland, zeker. Ja.
om aan te tonen wat het verschil is tussen die twee, is dat zij een zijstuk, hè, visiestuk dat ze een hele tijd terug hebben gepresenteerd in het CDA om na te denken over waar staat die partij nou voor in 2030. En dat verschil tussen de stad en de regio, het platteland, was daarin heel goed te merken. Want er stond een zinnetje in eerste instantie dat duurzaamheid en dierenwelzijn, dat belangrijker zou moeten zijn voor de partij dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te zijn. En er was meteen een heleboel om te doen. De tegenkracht was eigenlijk heel groot in het CDA. En een paar dagen later tijdens het congres veranderde dat zinnetje ook. Het werd heel erg afgezwakt. Het ging ineens over in balans zijn met, in plaats van er een prioritering in aan te brengen. Dat heeft mij wel doen bedenken van, nou ja, die Mona Keijzer maakt ergens misschien best wel kans. Want die tegenkracht die toen ontstond, dat is zeg maar de groep mensen die haar wel zou kunnen zien zitten.
Ja, en het zijn toch ook de mensen die vinden dat met die klimaatwet en met Urgenda en met stikstof en dat het veel te veel daarover gaat. Dat leeft gewoon in het CDA wel. Overigens leeft ook heel erg. We hebben natuurlijk laatst als redactie een peiling gedaan onder CDA-bestuurders. En toen hebben we 160, meen ik, CDA-raadsleden, wethouders, gedeputeerden, et cetera, gevraagd wat ze vinden van samenwerking met Forum voor Democratie. En het interessante daaraan vond ik dat, hoewel vaak gezegd wordt dat die CDA-bestuurders wat linksiger zijn dan misschien de kiezer, dat een heleboel het op landelijk niveau weliswaar niet zagen zitten, maar op lager niveau eigenlijk helemaal niet zo erg vonden als er samengewerkt zou moeten worden met Forum voor Democratie. Dus dat zegt ook wel iets over de stemming in het CDA. En ik denk dat Hugo de Jonge, die heeft zich nu toch wel, duurde even, maar die heeft zich nu wel duidelijk uitgesproken tegen samenwerken met Forum voor Democratie. Mona Keijzer kan natuurlijk wel het gevoel versterken in de partij en aanspreken van, ja, luister, wij zijn het CDA, wij sluiten niemand uit. En we linksom of rechtsom, als onze grondbeginselen maar worden gerespecteerd. En het subsidiariteitsbeginsel.
Heilig, hè?
Het ouderwetse katholieke, meen ik, principe dat een beslissing op zo laag mogelijk niveau genomen moet worden.
En Mona Keijzer komt uit Volendam, waar de PVV en Forum voor Democratie altijd heel goed scoren. Dus ja, misschien voelt zij beter dan wie dan ook aan hoe dit deel van het electoraat denkt en stemt. En hoe zij daar een ingang kan vinden.
Ja, want ze zei deze week bij Goedemorgen Nederland dat de PVV, dat is echt een gesloten boek. Ja. Maar Forum, ja, die mogelijkheid had ze inderdaad wel duidelijk open.
Een ander onderwerp waar wij ook wel in lijken te verschillen met elkaar, is de samenwerking met Forum voor Democratie. Mm-hmm. PVV hebben we gedaan, buitengewoon slecht bevallen, onbetrouwbare partner gebleken. Dat is echt een gesloten boek.
Maar die sluit u dus uit?
Daar hebben we echt leergeld met elkaar betaald. Dat gaan we niet meer doen, dat heeft de partij echt verscheurd.
Okay.
Forum voor Democratie, Thierry Baudet, is een nieuwe ster aan het firmament, zoals dat heet. Hoe dat uitpakt, hè, weten we niet. Henk Krol is van gigantische peilingen helemaal weggegaan. Dus hoe hij er over een jaar voor staat, ik weet het niet. Maar ik vind dat je altijd iedereen een kans moet geven. Hij zegt vreselijke dingen. Maar waarvan ik ook zeg, jongen, ga je mond te spoelen, zou ik tegen mijn jongens thuis zeggen. Maar tegelijkertijd vind ik het veel interessanter om eens te achterhalen, waarom zijn mensen nou van hem gecharmeerd?
Dat ga je mond te spoelen. Hoe vaak heb je dat gehoord afgelopen week?
Ja, het is echt, ze is heel tekstvast. Serieus, ze geeft de hele tijd overal dezelfde voorbeelden. Dat is wel grappig.
Ik wou nog zeggen over Forum voor Democratie, dat debat leeft echt enorm in het CDA. En het is wel slim van haar dat ze deze positie kiest, denk ik. Ik zat net vanochtend het nieuwe editie van Christendemocratische Verkenningen te lezen.
Hij is er weer.
Hij is er weer. Bij mij thuis worden Donald Duck en de CDV. Dat zijn ongeveer de twee populairste bladen. Maar dat gaat ook weer, zoals zo vaak, over samenwerking met Forum. En daar staat een interessant stuk in van Piet Hein Donner, oud-minister. En lange tijd natuurlijk CDA-icoon. En die spreekt zich echt wel behoorlijk duidelijk uit voor samenwerking met Forum. En hij schrijft letterlijk, ik lees even voor: de reactie, bah, vies, afblijven, is wel begrijpelijk. Maar men zet zichzelf daarmee buiten spel en niet de ander. Vervolgens zegt hij van, uitsluiten van Forum leidt tot meer legitimatie van hun omstreden opvattingen. Met andere woorden, laat ze maar meedoen. En ook een beetje op pragmatische gronden dus. En ik denk wat hij zegt, dat heel erg breed leeft in het CDA. Dus dat debat blijft maar gevoerd worden. Dat zal deze campagne niet anders zijn. Ja. En dat is in het voordeel misschien wel van iemand als Mona Keijzer.
Wat ik ook interessant vind, is dat Mona Keijzer jarenlang als Tweede Kamerlid de zorgportefeuille heeft gedaan. Dus zorg is niet een thema dat Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid zomaar kan claimen. En sterker nog, we raken nu langzaam uit de coronacrisis. Je krijgt allerlei evaluaties en onderzoeken. We gaan terugblikken. Waar is het fout gegaan? Wat had er anders gemoeten? Ja, en daar is hij natuurlijk een van de hoofdrolspelers. Dus als het als uit die onderzoeken blijkt dat hij zaken heel erg fout heeft aangepakt, ja, dan kan Mona zomaar met dat zorgthema ervan doorgaan.
Ja, het was ook wel interessant, want ze noemden het ook heel nadrukkelijk de hele tijd. Hè? En dan begon ze weer over Meld het Mona. Dat was een soort van punt dat ze ooit heeft opgestart. Mensen die vastraakt in de bureaucratie en de zorg, die konden zich bij haar melden en zo.
Klinkt een beetje als zo'n rubriek in een vrouwenblad.
Ik wil het niet zeggen, maar inderdaad.
Sorry, ik doe het gewoon.
En voor Hugo de Jonge geldt dat hij zich dus ook daarmee wel een beetje kwetsbaar heeft gemaakt. Want zijn campagne draait volledig om de coronacrisis. Ja. Hij wil zichzelf echt neerzetten als chef corona. En eigenlijk maakt hij daarmee, probeert hij ook een referendum eigenlijk te maken van de vraag, hoe heb ik de coronacrisis doorstaan?
En dat is brisant, want hij is verantwoordelijk voor de verpleeghuizen. En als het ergens heel erg fout is gegaan, dan is het in de verpleeghuizen.
Ja.
Precies, hij gokt natuurlijk nu op dat er nog altijd veel steun is voor het kabinetsbeleid. Maar de vraag is wanneer de pendule omslaat inderdaad.
En dan hebben we nog twee andere kandidaten die zich hier dus aan toevoegden, kun je wel zeggen. Martijn van Helvert kwam voor mij al echt als een enorme verrassing. Hij komt natuurlijk echt uit de regio Limburg. Heeft daar ook wel echt een grote aanhang. Is iemand die daar iedere week een spreekuur heeft, al dan niet online, waar mensen, ik heb wel eens online meegekeken tijdens een Facebook spreekuur. En dan konden mensen echt, het ging echt over alles. Echt over alles. En hij had overal wel een antwoord op. En als hij dat niet had, dan zei hij dat ook. Denk je dat hij kans maakt?
Nee, ik denk niet dat hij kans maakt. Nee. Hij heeft inderdaad zijn populariteit, met name in Limburg. Heeft ook heel veel voorkeursstemmen gehaald de vorige verkiezingen. Is ook een geprofileerd Kamerlid. Is woordvoerder Buitenlandse Zaken en Defensie. Niet de makkelijkste onderwerpen om je als CDA te profileren.
Zeker niet als Ank Bijleveld je minister is, want hij heeft het wel heel vaak voor haar moeten opnemen.
Ja, deed hij natuurlijk wel met verve. Ja. Maar hij viel natuurlijk wel op met opmerkelijke uitspraken die ook wel doen vermoeden dat hij toch wel een beetje aan de rechtervleugel van het CDA hangt. Meest opvallende vond ik persoonlijk was zijn oproep om met Assad weer te gaan praten en diplomatieke banden te gaan onderhouden. Dat was een moment dat ik dacht, hij loopt nu wel heel ver voor de muziek uit. Hij nam daar een standpunt in dat nog lang geen kabinetsbeleid is natuurlijk. Dus dat was heel opvallend. En bij Van Helvert denk ik niet dat hij de bekendheid heeft om in korte tijd een hele campagne neer te zetten.
Want er gebeurde best wel iets geks bij zijn kandidatuur. Zei hij ook dat hij Wopke Hoekstra dan als premierskandidaat zag. Dat hij dat zichzelf helemaal niet zag doen. Maar dat hij tegelijkertijd Hoekstra niet vooraf had geïnformeerd om hem daarvan op de hoogte te stellen. Dat hij zo'n belangrijk onderdeel van zijn campagne zou worden.
Ja, dat maakte op mij wel een bijzondere indruk. Ik dacht of het is niet helemaal goed doordacht. Of hij wilde Hoekstra verrassen. Hij zei ook zoiets van, ja, Hoekstra zal dat toch wel doen. Ik ken hem, ja.
Nee, ik heb hem dat niet gevraagd. Maar ik weet zeker dat als ik straks die lijst mag trekken en wij worden groot als partij en wij mogen een minister leveren, een premier leveren wellicht, dat Wopke die verantwoordelijkheid zeer zeker zal nemen. Want ik ken Wopke als een zeer verantwoordelijk bestuurder, een adequaat bestuurder. En dat zal hij ook zeker doen.
Heel vreemd kwam dat over. Kijk, en Hoekstra die heeft zichzelf juist niet kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap, omdat hij zegt dat hij zich meer een bestuurder voelt dan politiek dier, als ik hem goed citeer.
Ja.
Je kunt zeggen, als premier moet je het land besturen. Dus misschien wil hij dat wel. Maar het komt toch als een wat vreemde figuur over, om dat niet vooraf te bespreken. Al bespreek je het maar. Al zeg je maar van, joh, ik ga mijn kandidaat stellen en ik ga jou noemen. Dan weet je nog niet of iemand daarvoor in is. Maar dan meld je dat even.
Is het, ik kan me voorstellen dat het team Hugo de Jonge wel echt er heel blij mee was. Die kandidatuur van Martijn van Helvert. Want
Ik vermoed dat hij stemmen wegsnoept bij Mona Keijzer.
Ja, precies. Ja. En dat is weer goed voor Hugo de Jonge. Want dat betekent dat hij
een versnipperd veld
een
gewoon.
Versnipperd, precies.
En dat is het voordeel natuurlijk van degene die zich een beetje buiten de andere, die een beetje buiten de andere staat. Ik weet niet of je hetzelfde van Pieter Omtzigt kan zeggen. Dat compliceert de boel natuurlijk wel weer behoorlijk.
Ja, want laten we het even daarover hebben.
Als je het over voorkeurstemmen hebt, hè, dan denk je Pieter Omtzigt. Die kreeg bijna 100.000 voorkeurstemmen bij de laatste verkiezingen.
Ja.
97.000 nog wat.
Mona Keijzer had er meer. Die had er ruim 160.000. Maar Pieter Omtzigt is iemand die zich de afgelopen tijd inhoudelijk vooral heel erg bewezen heeft. Hè. De toeslagenaffaire, het gedoe op Malta. Azerbeidzjan heeft nog wel een rol gespeeld. Het zijn allemaal dossiers waarin hij echt wel een grote rol heeft gespeeld. En waarin er echt iets veranderde.
Ja.
Dat is natuurlijk ook iets waar hij zich wel op onderscheidt van die andere kandidaten.
Zeker. En je zou zijn kandidatuur ook kunnen zien als een poging misschien van hem om het echt over inhoudelijke dingen te laten gaan. Zoals hij zich ook als Kamerlid doet gelden. Hij is natuurlijk wars van de buitenkant die ook bij politiek hoort. Hij is een anti-Hugo de Jonge misschien, zou je kunnen zeggen.
Martijn van Helvert vlogt ook, hè? Net als Hugo de Jonge. Die maakt ook allemaal van die vlogs. Dus dat zie ik Pieter Omtzigt niet doen.
Nee, Omtzigt gaat echt voor de inhoud. En dat heeft hem ook grappig genoeg of interessant genoeg zijn populariteit bezorgd. Het feit dat hij blijft graven en graven en het ook bewindslieden moeilijk maakt. Terwijl hij zelf lid is van de coalitie. Dat maakt hem, vind ik, een uniek Kamerlid. En ook iemand die daarmee ook laat zien dat Kamerlidmaatschap meer is dan zetels vullen, zal ik maar zeggen. Hij gedraagt zich ook als een soort ombudsman voor mensen die dat nodig hebben. Mensen aan de onderkant bijvoorbeeld. Die getroffen zijn door een belastingdienst die mensen echt te gronden heeft gericht.
Ja.
En zijn emotie in het laatste debat met Alexandra van Huffelen was wel indrukwekkend om te zien, vond ik.
Dus het is een heel erg inhoudelijk Kamerlid, maar het is ook wel echt iemand met een enorm draagvlak onder leden. En dat heeft hij in 2012 bijvoorbeeld bewezen. Toen waren de Tweede Kamerverkiezingen. Buma, toen net partijleider, die zette hem ergens op een plek waar hij eigenlijk niet gekozen kon worden op een lijst. En de leden hebben hem toen op een veel hogere plaats gezet, waardoor hij campagne kon gaan voeren voor zichzelf. En uiteindelijk veel hoger terecht kwam nog door voorkeurstemmen. Dus dat hij de leden achter zich heeft, daar hoeft hij in ieder geval niet bang voor te zijn. Dat maakt het ook wel een serieuzere kandidaat voor die andere drie inmiddels.
Denk jij dat hij kans maakt, Lemia?
Ja, eigenlijk. Ik denk dat Hugo de Jonge, waar hij misschien wel stond te juichen toen Van Helvert zich aanmeldde, dat ze hier wel echt heel zenuwachtig van worden.
Ja.
Wat denken jullie?
Ik ben wel met je eens. Ja. Ja.
En heel interessant, hè, dat hij dus tot op het laatste moment heeft gewacht om zich aan te melden. Dus hij zag al die andere kandidaten binnenstromen. Hij zag Hoekstra weggaan. Wat die natuurlijk zei, ik ga weg omdat ik te... Eigenlijk zei hij zo woorden, ik ga weg omdat ik te inhoudelijk ben voor deze job. En tegelijkertijd vraag ik me bij Omtzigt wel af, zien jullie hem voor de zoveelste hype van de dag bij een interruptiemicrofoon staan als CDA-leider? Omdat er weer, weet je wel, omdat er iets gebeurt waar we allemaal die dag heel druk mee bezig zijn, maar dat we een week later alweer zijn vergeten?
Hij loopt hier al zo lang rond.
Ja, maar hij heeft zich toch altijd wel gepresenteerd als een outsider.
Ja.
Ja. Ja, maar wel heel veel portefeuilles gehad en veel brede dossiers.
Ja, dat wou ik
dus
zeggen.
Kan wel op heel veel onderwerpen meepraten natuurlijk.
Ja. Ja, ik bedoel meer zeg maar het hyperige van Den Haag. Weet je wel, als partijleider heb je toch een andere functie dan als Kamerlid. Want dan kun je heel veel gewoon aan je voorbij laten gaan.
Maar je kunt natuurlijk wel kiezen voor een inhoudelijke reactie op de hypes.
Ja.
En dan is het wel fijn als je over heel veel dossiers echt op de inhoud kunt meepraten. Ja. En niet alleen maar een beetje oppervlakkig.
En CDA-fractievoorzitters zijn nooit zo heel erg van de hypes hoor. En Nees Heerma had dat helemaal niet.
Pieter ook niet echt.
Pieter Heerma ook niet. Helemaal niet. Nee. Maar ik noemde Enneus Heerma omdat dat ook iemand was die zich heel erg op inhoudelijke dingen richtte. En zijn kritiek ook puur op inhoudelijke gronden wilde doen. En zo'n rol zou Omtzigt natuurlijk wel kunnen spelen, denk ik.
Als het hem lukt hè, en hij wordt echt partijleider en lijsttrekker, dan gaat dat wel echt effect hebben ook op de verkiezingscampagne, denk ik. Want dat gaat niet altijd heel erg over inhoud, weet je wel. En daar zal hij natuurlijk zijn rol wel in proberen te gaan vinden. Of hij zal het in ieder geval... Het zal een bepaalde dynamiek met zich meebrengen.
Wat bedoel je?
Nou ja, verkiezingen, vooral campagnes, gaan voor een deel natuurlijk ook om de hype. En niet zozeer om de diep inhoudelijke discussies.
Ja.
En ik denk dat als je een debat hebt met Pieter Omtzigt erbij, dat wel een bepaalde dynamiek met zich
maar mee iemand die dat benoemt, kan daarmee ook een stem geven aan heel veel televisiekijkers en kiezers vinden dat toch ook hartstikke irritant.
Die denken,
dat
waar gaat dit over?
Dat een campagne gaat over de laatste... ik ben natuurlijk een tijdje uit Nederland weg geweest, maar ik heb de statenverkiezingen waren mijn eerste verkiezingen die ik weer meemaakte hier. En toen zag ik zo'n RTL-debat en andere debatten waar mensen in hele kleine one-liners moeten praten. En veel te veel mensen op een podium. Klopt. Het gaat helemaal nergens over.
Maar dat bedoel ik juist. Dus hij zal anderen ook dwingen om zich daar om meer inhoudelijk te worden. Ja. Juist door zijn opzicht.
Of hij zal zich daar heel openlijk tegen verzetten.
Wordt dat kan ook. Heel erg interessant. We gaan door naar de volgende partij, D66.
Ik wou zeggen, nog in aansluiting op wat je net zei, voor Sigrid Kaag kan dat best een fijne uitkomst zijn. Want zij is ook niet de beste debater en degene die in de kortste one-liners haar punt kan maken. Dus misschien is zij wel heel blij met de kandidatuur van Pieter Omtzigt.
Ja, want zij kwam dus, we hoorden het net al eventjes, zondag met haar kandidatuur. Jette zette een stap opzij. Guus, was je verrast?
Ja, ik was verrast. Ik weet dat we het er van tevoren over hadden. Ja. En toen, maar goed, dat is alleen maar, wat je observeert. Maar mijn indruk van Rob Jetten de afgelopen maanden was dat hij er steeds meer zin in had. En dat hij ook lol had in het Kamerlidmaatschap. Koos veel scherper zijn ideologische profiel door zich heel erg op Europa te richten. Als een echt kernprogramma-idee van D66.
Nam het woordvoerderschap daar ook, ja. Ook over, hè, van Kees Verhoeven?
Ja, het was een duidelijk signaal dat Europa nu hun belangrijkste onderwerp was. Maar ook op meer culturele thema's als LGBT-rights of zo. Of kijken in het klimaatdossier. Was hij ook discriminatie, racisme. Daarin werd hij steeds vocaler. Dus ik kreeg de indruk dat hij dat straatvechterige, wat hij ook altijd wel een klein beetje in zich had, maar dat hij dat meer aan het ontwikkelen was. En dat hij daar ook wel lol in had eigenlijk. Ja. Dus ik was wel eigenlijk een klein beetje verbaasd, ja.
Ja.
Maar jij? Was jij verbaasd?
Ja, ik toch ook wel. Ik heb de afgelopen tijd tijdens de coronacrisis best wel vaak gesproken voor de krant. En eigenlijk hoorde ik steeds best wel, vooral in april nog wel, in mei ook nog wel voor een deel, hoorde ik wel iemand die er zin in had. Want ik vroeg er natuurlijk regelmatig ook wel naar. En er kwam een moment waarin ik vond dat zijn toon hierover veranderde. Dat was ergens eind mei. En toen heb ik hem er ook naar gevraagd. Van, hey, je klinkt ineens heel anders als we het hebben over het lijsttrekkerschap. En toen was het die dag, zei hij, ja, ik heb gesport, ik heb spierpijn. Hij kwam met zo'n smoesje. Maar deze week appte hij me op de dag dat hij bekendmaakte dat hij het niet zou doen. Van, je voorgevoel zat er niet naast, weet je wel. Dus hij heeft op een gegeven moment die knoop voor zichzelf doorgehakt. Ik doe het toch niet. En ik denk dat wat wel heeft meegespeeld is, het draagvlak voor Kaag is natuurlijk enorm groot in D66. Er wordt echt met hoop, ja, ik krijg een beetje Cohen-vibes in de zin van hoe erg naar haar werd uitgekeken als een soort van messias, weet je wel. Dat is de vrouw met wie het gaat lukken. En als je dat ziet gebeuren, dan kun je eieren voor je geld gaan kiezen. Maar wat ook meespeelt is dat in de anderhalf jaar dat hij fractievoorzitter is geweest, is het best wel moeilijk voor hem geweest om te laten zien dat hij het kan. Of in ieder geval, wat is gelukt? In de peilingen scoren ze echt al heel lang heel slecht. Er zijn twee verkiezingen geweest in de tussentijd. De Europese verkiezingen, daar zijn zij gehalveerd in aantal zetels. De Provinciale Statenverkiezingen hebben ertoe geleid dat zij 3 zetels kwijt zijn geraakt van de 10 in de Eerste Kamer. Dus ik kan me voorstellen, hij heeft vaak gezegd dat die campagnes ook voor hem zouden meespelen in zijn afweging om het wel of niet te doen voor die twee verkiezingen. Dus ik kan me voorstellen dat, nou ja, als je dat lijstje zo ziet, dat je dan denkt, ik sla over. Maar hij verlaat de politiek niet, hè? Dus
nee, en ik zie ook dat hij heel veel krediet krijgt voor deze stap opzij. He, mensen zijn echt heel trots, D66'ers, die zeggen wat mooi dat dit zo kan, weet je wel. En dat hij dit op deze manier doet. Chic, geloof ik, is het woord dat ik best wel vaak voorbij zag komen. Dus misschien slaat het ook wel juist heel positief op hem terug.
Ja, daar zit wat in. Het is ook natuurlijk wel een heel lastige positie van waaruit hij nu, hij kon eigenlijk geen kant meer op,
nee.
Dat is waar.
Nee.
Daar heb je gelijk in. Puur als je puur kijkt naar wat hij eruit had kunnen halen. Nou, dat is hoogstwaarschijnlijk een nieuw verlies. Hè? Want ze gaan zeker niet hun zetelaantal, vermoed ik tenminste, behouden onder de lijsttrekker Jetten. Dan is dat natuurlijk niet, ja, dat is niet heel leuk campagne voeren.
Ja. Even naar die zondag, hè? Want dat mediabommetje van Kaag, ze was op heel veel plekken tegelijkertijd in één keer. Wat me opviel trouwens was dat ze had gekozen voor veel vrouwelijke journalisten. Hè? Dus ze had Eva Jinek, die is eigenlijk met reces. Die komt ergens in juli pas weer terug. Maar die was hiervoor teruggekomen. Ze had Marloes Lemsom gesproken voor Vrij Nederland en Eén Vandaag. Dus dat was denk ik nog wel een overwogen keuze van haar. En er was nog iets anders bij haar kandidaat zijn. Want ze presteerde zich heel erg als premierskandidaat. Voor een partij die 7e in de peilingen staat, is dat natuurlijk best wel interessant.
Ja, dat heeft iets. Ik snap wel waarom ze dat doen. En dat is ook heel lang de strategie geweest van D66. Op papier klopt het ook wel, zou je kunnen zeggen. Een kandidaat die progressieve kiezers naar zich kan toetrekken. Kiezers die misschien aangetrokken worden door een soort cosmopolitisch wereldbeeld. Of die gewoon een tijd vinden voor een vrouwelijke premier. Dat vinden heel veel Nederlanders. Maar ja, ze staan natuurlijk in peilingen op een dramatisch verlies nog altijd.
Ja, dit zeg jij nou wel, Guus, maar in januari zaten wij ook met z'n drie in de podcast. En toen was jij het nog, die zei, met Sigrid Kaag heeft D66 een premierskandidaat. En toen zei ik, nou, is dat niet een beetje overdreven?
Ook GroenLinks bijvoorbeeld, daar zullen ze redelijk huiverend kijken naar wat daar gaat gebeuren. Want Kaag als premierskandidaat, nou ja, ik kan me voorstellen dat ze daar ook wel wat GroenLinks of misschien zelfs PvdA-kiezers weg kan trekken.
Maar jongens, premierskandidaat, we hebben het over D66, hè, die nog nooit de grootste zijn geworden. Dus het is ook wel een beetje, nemen we wel een hele flinke aanloop.
Nee. Nou ja, het is hoe je je presenteert, hè? Dus het is hoe jij je in zo'n campagne presenteert.
Het waren Guus en Lem, ja, ontdek ik nu.
Ik hoorde Guus niet.
Ik hoorde Guus nu niet, ik hoorde jou, ja.
Ik was bang voor compromitterende opnames, maar dat valt enorm mee. Ja.
Ja, ja.
Nee, maar het is het bluffen natuurlijk hiermee. Hè? Ja, een soort self-fulfilling prophecy. Als je het maar heel vaak zegt, dan wordt iemand misschien premierskandidaat.
Tuurlijk, dat moet je ook. Dat kan ook een last zijn. Hè? Jij noemde net Job Cohen. Dat heeft hem echt een lode last bezorgd uiteindelijk. Want alles wordt ook gemeten naar de maatstaf van, kan hij het premierschap aan? En een premierschap is ook iets, ja, daar moet je een beetje in groeien. Rutte heeft ook jaren over gedaan voor hij daar was.
Ja.
En dat is helemaal niet erg, lijkt me.
Bedoel je dat kijkers naar bijvoorbeeld debatten haar straks dus ook op die manier gaan beoordelen?
Ja, die zullen kijken of zij inderdaad of zij inderdaad premierwaardig is, zal ik maar zeggen. En dat door je heel erg zo te presenteren, zullen mensen ook je daarop afrekenen. Terwijl het voor de andere lijsttrekkers misschien een aardige bijkomstigheid kan zijn.
Ja.
Of het wordt minder expliciet gemaakt. Straks wordt Asscher opeens de grootste en wordt hij premier. Maar de vraag is heel erg of hij zich bijvoorbeeld in de campagne heel erg als een premierskandidaat gaat opstellen. Nu met 9 zetels voor de PvdA.
Dus... Ja, ze hopen bij D66 natuurlijk op zo'n Timmermans effect. Hè? Zo'n zwaar internationaal zwaar gewicht dat ineens een partij uit het slop trekt. Maar het is een beetje gek, denk ik, om te zeggen de Timmermans kandidaat bent.
Nou, het hangt heel erg af van de context. Ik denk dat als er geen economische crisis was, hè, en het veel ging over identiteit bijvoorbeeld of over populisme, dan was dat best slim geweest. Maar als het onderwerp straks de economische crisis wordt, dan heb je wel al helemaal, als je een premierskandidaat naar voren schrijft, heb je iemand nodig die daar hele duidelijke ideeën over heeft.
Ja.
En ik weet niet wat voor indruk maakt zij op jullie?
Mijn idee was, toen ik haar presentatie zag, dacht ik, ja, er is lang over nagedacht. Er is al eindeloos aan gewerkt. Als je D66'ers sprak, al maanden geleden ging het over Kaag. Uiteindelijk had ik het gevoel dat ze één ding vergeten waren bij deze verder zeer gelikte presentatie. En dat was haar verhaal. Want ze had eigenlijk niet veel meer te vertellen dan, ik heb er zin in, het is tijd, we gaan er tegenaan. En dat was het ongeveer.
Even luisteren naar haar, want ik zat natuurlijk op één te kijken de dag van haar kandidaatstelling. Mocht ze daar 's avonds aanschuiven. En er werd haar op een gegeven moment de vraag gesteld waarom zij dit wilde. En toen kwam er, nou, luister maar gewoon eventjes.
Ik ben bewust naar Nederland teruggekomen. Ik ben de politiek ingegaan. Het is tijd om leiderschap op je te durven nemen als ik verkozen zou worden. Je nek uit te steken. De politiek denk ik ook weer. Waar leiderschap te laten zien. Wat ik zei, luisteren. Maar ook durven kiezen.
Ja.
Niet bang zijn. En dit is een tijd in de coronacrisis in Nederland waar ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen om een weg naar voren te vinden, voor tolerantie ook te werken, maar ook in Nederland, in Europa en de wereld.
Nou, een leider die verantwoordelijkheid wil nemen, dat is het verhaal.
En ze is voor Nederland, in Europa en de wereld.
Dat laatste kwam er nog even. Maar het lijkt wel alsof ze zo een soort van moodboard heeft gezien. Weet je wel, van dit zijn belangrijke termen. En dat ze daar dan aan een soort associatief denken bijna. Maar goed, dit gaat heel erg over zichzelf. Waarom doe je het?
Maar Lemja, ik ben wel benieuwd. Jij volgt D66 zo goed. Denk jij dat Rob Jetten inhoudelijk eigenlijk een sterker verhaal had?
Nou ja, Heeft? Hij heeft in ieder geval ervaring op meer dossiers, laat ik het zo zeggen. Dus hij heeft zich bezig gehouden met klimaat, met democratische vernieuwing, nu met Europa. Dus waar zij zich heel erg gericht heeft op haar vakgebied eigenlijk, namelijk buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, heeft hij wel een breder verhaal. En hij weet wat politiek is. Hij heeft in de coalitie gezeten. Hij heeft iedere maandag in die coalitieoverleggen gezeten. Hij weet hoe het werkt.
Politieke handwerk.
Hoe de hazen hier lopen. Maar toch nog even over Kaag. Want wat we net hoorden ging natuurlijk heel erg over zichzelf. En waarom ze het zo belangrijk vond. Maar wat nog belangrijker is straks. Is wat is het verhaal waarmee je de boer op gaat. Waarom moeten mensen straks op D66 gaan stemmen. En waar we het net over hadden. Die economische crisis die voor de deur staat. Nou ja, Jinek vroeg haar op een gegeven moment letterlijk. Hoe ze Nederland uit een crisis wilde loodsen. En dan. Nou ja, luister maar even heel goed naar wat ze zegt.
Ik denk dat er drie pijlers zijn. Eén, wat ik net zei, we moeten veel moderner worden. En dan kijk je met name naar het gebruik van inzet en ontwikkeling van technologie, digitalisering. Eerlijker, we hebben in al die jaren gezien dat eigenlijk arbeid, het loon voor werken, eigenlijk mensen helemaal niet veel vooruitbracht. En dat die inkomensongelijkheid echt structureel vastraakte. Dus we moeten heel erg kijken ook naar welke belastingmaatregelen daarbij pakken. Belasting bijvoorbeeld op vermogen, dat moet heel anders. Arbeid moet lonen. Mensen die nu hun baan kwijtraken, moeten juist door omscholing, bijscholing, goed toegepast onderwijs, weer een kans krijgen op een hele andere baan. Dus niet terug naar het verleden. En als we spreken over vergroening, ik was laatst op werkbezoek in Groningen deze week.
Het zijn heel veel woorden, maar ik vraag me, weet je, moderner door meer met technologie, arbeid moet lonen. Als je zo lang de tijd hebt gehad om je voor te bereiden op je kandidatuur. Weet je, ja, misschien is het al
maak
heel
je
naïef
zin
hoor.
Dan zou je meer verwachten.
Ja, dan zou je meer verwachten. Ik bedoel, misschien is het naïef hoor. Ik loop hier pas 2 jaar rond. Maar je denkt toch op zo'n beslissend moment. En dan helemaal als je zo'n lange aanloop hebt gehad. Dan breng je bij je kandidatuur toch juist je ideeën. Dat is toch de basis.
Of je kan met een heel programma komen. Hè, daar kan je voor kiezen. Van we willen dit en hypotheekrenteaftrek. En subsidie naar dat en belasting omlaag, wat er ook. Of je kiest een soort grondtoon. Dat doet Lodewijk Asscher bijvoorbeeld slimmer, vind ik. Want die kiest heel erg voor zekerheid. Dus die maakt alles wat hij zegt, stopt hij in een soort van frame van zekerheid. Van we willen dit en dat, want de mensen hebben zekerheid nodig of zoiets. En wat Kaag doet is inderdaad, ik probeer het ook te volgen. Het lukte me ook niet helemaal, omdat ik niet helemaal wist waar ze naartoe wilde uiteindelijk. Ze wilde goed naar de belastingen kijken. Dan dacht ik van oké, maar wat gaat er dan precies...
Het moet anders, maar dan is de vraag...
Ja, wat gaat er dan precies gebeuren? Of wat is je einddoel? En dat zag ik niet helemaal voor me.
Ja, je kan niet op zo'n moment denk ik met een boodschappenlijstje komen. Daar is het ook niet het moment voor. Maar dit zijn wel heel holle frases.
En het vind ik toch boeiend, want in die partij speelt wel... Het is wat onrustig, want zij weten regeren is halveren. Hè? Dat is het mantra dat vaak klinkt bij D66. Dat heeft zich in de geschiedenis ook wel bewezen. Dus dit zou het moment zijn, juist tijdens kabinetsdeelname, in aanloop naar zo'n verkiezing toe, om even stil te staan bij waar staan we nu eigenlijk voor? En wat is het verhaal wat we straks gaan vertellen? En wat dan bij D66 extra meespeelt, is zeg maar het issue ownership, hoe dat dan heet. Dus zelf de baas zijn over de onderwerpen die jij zo belangrijk vindt. En als je dan kijkt naar klimaat bijvoorbeeld, nou, die boodschap zijn andere partijen ook wel gaan uitdragen de afgelopen tijd. Tot en met de VVD, Barbara, die jij volgt aan toe. Ja. Onderwijs, zij hebben voor het eerst een onderwijsminister kunnen leveren, maar leraren zijn nog nooit zo vaak de straat op gegaan om te gaan demonstreren. Van basisonderwijs tot en met universitair onderwijs. Dus het is best moeilijk als je dat allemaal ziet wegglippen, als je andere partijen jouw boodschap eigenlijk met succes ziet overnemen. En je ziet die onrust die uit zich ook wel door bijvoorbeeld, ik zag laatst een interview met de voorzitter van, of de directeur van het wetenschappelijk bureau van D66. En die had het over het sociaal liberalisme en de klappen die het de afgelopen tijd heeft gehad. En van dit is een moment om daar eventjes over na te gaan denken. Er was een speechschrijver van Wouter Koolmees die laatst ook een heel stuk online heeft gezet van, toen was Kaag, had zich nog niet gekandideerd, maar die zei van, of het nou Kaag wordt of Jette, dat is een nummer 2. Maar nummer 1 is, waar staan we nou eigenlijk voor? En dat is best belangrijk, weet je. We zitten 9 maanden voor zo'n verkiezing. Wordt interessant om in de gaten te houden hoe ze dat gaan doen. Wat me nog wel opviel, we hadden het er net al eventjes over. Jinek, ze zat bij Vrij Nederland. Ze zat bij Eén Vandaag. Ze had heel duidelijk voor een aantal media gekozen. Hugo de Jonge heeft ook echt voor een mediabommetje gekozen. Dus niet één moment, maar gewoon heel veel plekken op één moment. als jullie het nog volgen. Is dat nieuw? Zo'n manier van jezelf presenteren?
Nou, ik heb nog niet echt meegemaakt dat het zo van bovenaf gestuurd en zo gedisciplineerd wordt uitgerold, om maar eens een lelijk woord te gebruiken. Want kandidaatstellingen hebben ook vaak iets snels, iets amateuristisch of zo. Maar het leek net alsof de jonge Kaag met name enorm hadden nagedacht over hoe ze zich gingen presenteren. En dat ze dus ook even volledig het nieuws moesten domineren. Mona Keijzer deed het ook op haar manier. En volgens mij was Rita Verdonk in 2006 de eerste die dat op deze manier ook deed. Ja? Zij kandideerde zich toen tegenover Mark Rutte. En Mark Rutte had heel oldschool, had gewoon een zaaltje in Nieuwsport gehuurd. Ik was toen de politiek redacteur, dus daar was ik bij. En dan heeft hij gewoon naast zijn woordvoerder en dan krijgt iedereen een vraag. En dan doet hij een verhaaltje en dan loopt hij weer weg. Rita Verdonk, die wist dat je media moest bespelen. En dat daar zie je nog altijd echo's van terug. Dus wat zij toen deed was, ik weet nog dat ze toen aan een Radio 1 interviewer al van tevoren had ingestoken van, ja, ik ben eigenlijk om over asielbeleid of zo te praten. Maar stel ook even een vraag over het lijsttrekkerschap.
En die deed dat?
Die deed dat. Dat was Thijs van der Brink, als ik me goed herinner. En toen zei ze, dat is een interessante vraag. Daar ga ik zeker over nadenken. En ik hoor veel in het land dat mensen inderdaad in mij, veel in mij zien. En toen, even later, een paar dagen later geloof ik, had ze een interview in Elsevier, waarin ze haar kandidatuur bekend maakte. Vervolgens huurde ze de RAI af. Tenminste, ze was op de bouwraai toen, waar allemaal ondernemers waren. En toen gaf ze daar een soort van pompeuze presentatie. Dus ze had een soort van
volgorde bedacht.
Ze had een volgorde bedacht, ze had een strategie bedacht. En steeds als ik, zeg maar, als ik Hugo de Jonge nu zie of Mona Keijzer, of met al dat nadenken over hoe gaan we dit doen, dan moet ik altijd aan Rita Verdonk denken.
Grappig, hè? Ja. En jij zegt net media bespelen, je gebruikte dat woord. Dus natuurlijk de afgelopen tijd zag ik ook al wat kritiek voorbij komen van al die media die laten zich hier maar door leiden. Maar ik moet zeggen, ik vind het zelf best ingewikkeld, want moet je het nieuws dan niet brengen als je het krijgt? Weet je wel?
Nee, dat is natuurlijk onzin. We moeten het wel brengen. Alleen, ja. Het voelt altijd wel een beetje ongemakkelijk. Je wordt dan een paar uur van tevoren gebeld. Je weet ook hoe dat is. Dan dat er een aankondiging komt.
Ja.
Ze gaan dan niet zeggen van hij of zij gaat het doen of niet. Maar wel dat er iets komt. En kunnen wij daar onder embargo dan een afspraak over maken? Dan kun je natuurlijk zeggen, nee, dat doen we niet. Wat wij nu hebben gedaan, we hebben Mona Keijzer dus geïnterviewd. Ik zelf heb Hugo de Jonge gesproken toen hij zich kandideerde. Mona Keijzer gaf 2 kranteninterviews.
Dus dat is redelijk exclusief?
Exclusief is een groot woord, maar dat, dat is niet overal te lezen. Bij Hugo de Jonge dacht ik wel van, dat kunnen we eigenlijk niet als interview opschrijven, want hij is echt all over the place. Dus ik heb het gewoon, zeg maar, citaten van de jongen. Want je wilt toch ook weten wat zijn programma is?
Ja.
Je hebt dan ook een soort van, een beetje stom, maar een soort voorlichtende taak of zo. Dus dat hebben we dan op die manier opgelost.
Je hebt er meer een analyserend stuk
van gemaakt. Ja, maar wel met citaten van hem erin. Maar goed, het blijft natuurlijk altijd een beetje lastig.
Beetje ongemakkelijk, hè?
Ja, zeker.
Zullen we door naar de VVD? Want daar gebeurt niks voor de bühne. Maar wat gebeurt er achter de bühne? Ik bedoel, Rutte heeft nog niks gezegd.
Nee. Ja, het grappige is, er wordt natuurlijk al maanden, zo niet jaren, gespeculeerd wanneer Rutte gaat stoppen. En we hebben het hier in Haagse Zaken ook al heel vaak over gehad. Gaat hij nou naar Brussel? Gaat hij stoppen? Gaat hij door? En zelf blijft hij daarover zeggen dat hij dat een paar maanden voor de verkiezingen laat weten. En nou vind ik dat een vrij rekkelijk begrip, want een paar maanden voor de verkiezingen kan ook nog december zijn. Nou, het lijkt mij ondenkbaar dat je de campagne straks in september, zeg maar, ingaat zonder dat je weet wie de lijsttrekker is. Dus vermoedelijk komen ze daar na de zomer, snel na de zomer.
Ze staan sky high in de peilingen.
Ja, ze staan ontzettend hoog in de peiling. Nou zijn ze zelf de eerste om dat te relativeren. Ze weten
44, hè? Zoiets.
Ja, de laatste keer dat ik keek, 3,44. Ja. Rutte noemt altijd het voorbeeld van Melkert, die zichzelf al premier rekende toen Pim Fortuyn er met de wind vandoor ging. Dus bij de VVD kennen ze de parlementaire geschiedenis goed genoeg om te weten dat ze zich niet rijk moeten rekenen. Ondertussen is het natuurlijk een hele comfortabele positie. En leunen ze lekker achterover en denken ze, nou, we gaan eerst even kijken tegen wie onze lijsttrekker het moet opnemen. Dus ik vermoed.
Is er een scenario waarin Rutte het niet doet?
Voor mij niet, maar vast altijd.
Ja, zie jij het hem?
Dat moet natuurlijk. Er kan zomaar iets geks gebeuren. Het mooie is dat hij in december werd gevraagd bij een uitzending van Pauw. Ga je door? En toen zei Rutte, ja, als je me vandaag zou vragen, absoluut. Maar ik ga het vandaag niet beslissen. Ik ga daar in de zomer over nadenken. Dus dat hoort u over een aantal maanden.
Als ik vandaag moet besluiten, ja. Absoluut. Maar ik besluit het volgend jaar zomer. Dan moet ik gewoon kijken, op dat moment heb ik de ideeën, de energie.
En toen zei Jeroen Pauw, en dat zal hij zelf vast ook heel grappig vinden om terug te luisteren. Ja, wat kan er nou gebeuren?
Wat zou er nou kunnen gebeuren in zes maanden? Ook weer niet zo heel veel.
Nou, er kwam een coronacrisis.
Ik kon die ook niet weten. Maar
de grootste naoorlogscrisis in Nederland kwam er even tussendoor. Maar ik denk dat Rutte alleen maar meer heeft bevestigd in zijn gevoel dat hij door moet. Want ja, hij staat sky high. Hij is als een vis in het water als staatsman. Bij die persconferenties. Kijk, toen het echt nijpend was en crisis, dan is hij bloedserieus. Maar nu zie je ook gewoon dat hij er weer van geniet. De opmerkingen die hij maakt. Hij is ultiem ontspannen. En ik ben er echt oprecht. Ik heb hem een aantal jaar gevolgd van overtuigd dat hij niks zo leuk vindt als campagne voeren. Ik stond ergens op zaterdagochtend bij -3 of zo in Noordwijkerhout te koukleumen en mezelf een beetje te vervloeken van waarom sta ik hier ook alweer. En dan komt hij aan op zijn gympies, weet je, of op zijn sportschoenen in zijn spijkerbroek met zo'n gewatteerd jack en niks leuk. Je ziet aan zijn gezicht, straalt het eraf dat hij niks leukers kan bedenken om zijn zaterdagochtend te besteden dan daar in Noordwijkerhout met mensen selfies maken en praatjes maken. En hij wordt daar als een popster onthaald. Ik denk dat dit wel naar meer smaakt. En dat
Guus,
hij nog,
wat
nog
denk
een
jij?
Door wil.
Ja, ik kan me eigenlijk niet. Ik kan me niet een scenario voorstellen waarin Rutte niet doorgaat. Maar ja, je kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Dus het blijft een beetje speculeren. Maar het kan bijna niet anders dan nee. dat hij gewoon doorgaat. Hij, ten eerste omdat hij het volgens mij leuk vindt. En ook van zichzelf vindt volgens mij dat hij het goed kan. Met premierschap. Maar het is ook wel iemand die hecht aan gewoontes. En aan vaste patronen. En als je door kan gaan als premier...
Ik wil net zeggen, hoe lang blijf je dan doorgaan?
Zo lang mogelijk.
Ja, ja.
Dus,
record na record wordt gebroken.
Het past wel ook in zijn persoonlijkheid om dit nog een tijdje te blijven doen.
Ja. Wat ik me wel... Ja, we kunnen inderdaad niet in zijn hoofd kijken. Maar hij weet natuurlijk het beste wat zijn rol was in die coronacrisis. We hebben het afgelopen weekend mooi gereconstrueerd natuurlijk in NRC door Derk en Mark. Maar soms vraag ik me af... Hij ziet zo'n parlementaire enquête natuurlijk ook wel aankomen. Dat zal misschien wel over 3 jaar zijn, hè, op zijn vroegst. Dat is dan aan het einde van zijn 4e periode. Dat kan best pijnlijk worden. Ik vraag me af soms, zal dat in zijn afwegingen meespelen? Van hoe wordt mijn aftocht dan? En nu gaat het juist heel goed. Moet je niet op je hoogtepunt stoppen?
Nou, bij de VVD zijn ze daar vrij relaxed onder. En daar hebben ze echt de houding van... je doet het naar je beste kunnen... En ik denk dat ze er ook van overtuigd zijn dat ze het naar hun beste kunnen doen, de aanpak van deze crisis.
Ja.
Dus dan kan je jezelf ook recht in de spiegel aankijken. En misschien zijn die conclusies pijnlijk, maar Rutte is ook, dat heeft hij vaker bewezen, iemand die uitstekend zijn excuses kan maken.
Ja.
En ik denk ook als dat nodig zou zijn, zijn verantwoordelijkheid zou nemen. Hij, zijn ego zit hem niet in de weg.
En dan is natuurlijk de nummer 2, Dijkhoff. Die staat al best lang in de coulissen. Die heeft de afgelopen tijd meegemaakt, een paar maanden geleden, wat het is als je in de spotlight staat op een zeer negatieve manier. Omdat het gaat over declaraties en bonnetjes. En of het nou terecht of onterecht was, die stempel, dat is best moeilijk om die van je af te krijgen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar de afgelopen tijd zie ik hem rondlopen met minder schwung dan eerst. Hij lijkt echt oprecht wat minder geïnteresseerd ook dan eerst. Hij is wat minder enthousiast.
Is dat jouw gevoel ook, Barbara, trouwens? Want jij spreekt hem heel vaak.
Ja, ik heb hem heel vaak gesproken. Kijk, met Dijkhoff kan je 2 kanten op. En het klinkt al langer, dat verhaal, dat mensen zeggen... Ja, hij is zo nonchalant. De een noemt het lui, de ander noemt het laks. Weet je, het is maar net hoe graag je mag en van welke partij je bent, hoe je het uitlegt. Maar dat gevoel is er al heel lang rondom Dijkhoff. Van, zou die het wel willen? Zou die ambitie wel hebben? Ik heb altijd gedacht van wel, want anders zou hij niet hebben gedaan voor de partij wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft een visiestuk geschreven, een discussiestuk. Hij is het hele land doorgereisd, dat kon nog voor de coronacrisis, om in zaaltjes in gesprek te gaan met alle leden daarover. Ik kan me niet voorstellen dat je dat zou doen als je niet zelf uiteindelijk aan het roer wil staan. Wat ik me wel heel goed kan voorstellen is dat hij een beetje ongeduldig is. En denkt, nou ja... als Rutte nu doorgaat. Nou, ongeduldig is misschien niet het goede woord. Maar dat hij denkt, nou, als Rutte dan toch nog die termijn doorgaat, dan zie ik voor mezelf wel weer een andere weg. En daar kan ik me ook heel veel bij voorstellen. Dat hij zomaar ineens iets anders gaat doen. Hij is nog hartstikke jong. Hij is nog geen 40. Hij heeft een jong gezin, 2 jonge kinderen. Die worden 1 en 3 deze zomer. Ja, hij heeft de afgelopen coronacrisis natuurlijk veel meer tijd ook doorgebracht met het gezin. Het zou me helemaal niet verbazen als hij gewoon een baan in een hele andere tak zoekt en terugtrekt.
Met die gedachte van wat ik zag, zeg maar, die wat iets meer te neergeslagen schouders de afgelopen, heb ik een beetje rond gaan vragen ook in de coalitie. Van valt jullie wat aan hem op tijdens die vergaderingen op maandag en zo. En daar hoorde ik ook wel hier en daar van zo'n dossier als bijvoorbeeld stikstof. Daar zou hij normaal echt wel van genieten. Daar zou die op. En daar zien ze iets minder passie. Dat woord wordt gebruikt in dat soort dossiers. Dus ik twijfel ineens. Of hij, het zou me niet verbazen als hij zou zeggen, ik ga wat anders doen.
Ja, het viel me in dat klimaatdossier altijd op dat hij een van de best voorbereide Kamerleden was over het algemeen. Juist onder de fractievoorzitters. Wist er echt alles van. Ook door zijn eigen ervaringen ermee. Maar ging er ook echt zich in verdiepen. Ja. Dat vond ik bij Vlagen echt indrukwekkend. Wat hij er allemaal van wist. En hoe vergroening werkt. En het onderwerp greep hem echt persoonlijk aan, merkte je. Zeg maar, die houding heb ik bij hem ook zeker in de coronacrisis nooit teruggezien.
Nee. En Barbara, als hij het niet doet, dan hebben ze wel echt een probleem, hè?
Dan moeten ze een fractievoorzitter. In het geval dat Rutte doorgaat, hebben ze niet echt een probleem. Want dan is Rutte de lijsttrekker.
En dat snap ik. Maar Dijkhoff had natuurlijk in die campagnes ook wel een redelijk. Hij was wel het gezicht ook wel ervan, toch?
Ja,
hebben
maar
ze
niet
talent? Dat is eigenlijk het probleem. Hebben ze iemand die ze weer in de coulissen kunnen zetten om Rutte straks op te volgen? Hebben ze iemand die als Rutte straks die premiersrol heeft, de VVD kan vertegenwoordigen in de Kamer of in de coalitie of whatever? Ja.
Nou kijk, voor de langere termijn wordt natuurlijk Edith Schippers nog steeds genoemd. Mm-hmm. Die inmiddels een rol heeft in het bedrijfsleven en van wie iedereen twijfelt. Ja, dat heb je natuurlijk een heleboel bij deze mensen. Hè? Dat je gewoon, het kan echt, het kwartje kan de ene kant opvallen of de andere kant. In de Kamerfractie zit zeker ook jong talent. Maar dat moet nog wel even rijpen, hoor je. Dus dat ligt heel erg voor de hand als Rutte doorgaat, dat die achter de coulissen verder worden klaargestoomd om op termijn zo'n rol op de voorgrond te kunnen vervullen. Innemen. Bijvoorbeeld Bente Becker is hiervoor vaak genoemd.
Sophie Hermans?
Nou, minder zo op de voorgrond, denk ik. Die zit in het campagneteam. En ik denk dat zij, maar dat is echt een gevoel, beter gedijt wat meer op de achtergrond.
Op de achtergrond. Ja.
Maar de VVD is de laatste grote bestuurderspartij van Nederland. Dus als het ergens moet kunnen dat er voldoende talent rondloopt, dan is het de VVD. Het is echt schrikbarend, vind ik, hoe het CDA en de PvdA zijn leeggelopen als ballonnetjes allebei. Terwijl ze decennia lang natuurlijk ongelooflijke kamerzetels hadden. Overal in het land bestuurders hadden zitten.
Ja.
Raadsfracties, provinciale fracties, overal hartstikke groot. Dan heb je een enorme pool van talent, weet je wel.
Ja.
En de VVD is de laatste partij die dat nog enigszins heeft.
Ja,
die
je zou ook veel meer bijvoorbeeld oud-wethouders verwachten in de Kamer. Ik ben ook heel benieuwd naar de kandidatenlijst van de VVD straks voor de verkiezingen. Want daar zou je dat nieuwe talent toch ook op moeten ontdekken.
Dan houden we over de ChristenUnie. De laatste coalitiepartij in het rijtje. Gert-Jan Segers gaat het nog een keer doen, hè, Guus?
Ja.
Hij wordt weer lijsttrekker.
Ja, hij wordt weer lijsttrekker.
Was daar überhaupt discussie over? Was iemand anders die het wilde?
Nee, er was helemaal geen discussie over. Dat is in een vloek en een zucht. Nou, niet in een vloek. is dat besloten.
Tijdens een digitaal congres.
Dus dat was volkomen duidelijk dat Segers het zou doen.
Voor de wind gaat natuurlijk wel weg. Hè? Ja. Toch wel een gezicht van die partij de afgelopen tijd. En waar we het bij andere partijen speelt er altijd zoveel. Weet je wel, als het niet de lijsttrekker is, dan is het wel het verhaal. Als het niet het verhaal is, dan is het wel iets in de fractie. Maar bij de ChristenUnie lijkt er eigenlijk nooit echt iets te gebeuren. Of kijk ik niet goed genoeg?
Dat ben ik niet helemaal met je eens. Daar is ook een koersdebat.
Mm-hmm.
Heel duidelijk. Met name over de vraag, hoe staan we ten opzichte van de islam bijvoorbeeld. Maar ook hoe staan we ten opzichte van samenwerking met Forum voor Democratie. Waar is onze positie eigenlijk op het politieke spectrum? Zijn we sociaal-christelijk links of zijn we een meer behoudende, cultureel behoudende partij? Dat debat leeft wel degelijk in de ChristenUnie. De ChristenUnie is natuurlijk van oudsher al een fusiepartij, waar je dus al snel met bloedgroepen zit. En een complicerende factor is dat er meer laatste jaren meer evangelische kiezers bij zijn gekomen. Veel meer mensen uit de steden, meer mensen met migrantenachtergrond.
En wat betekent dat voor de partij?
Dat er veel meer, dat het veel spannender is, zeg maar, waar het naartoe gaat.
Is het niet meer eenduidig? Het geluid
nee,
is niet meer eenduidig.
Ik had het met Gert-Jan Segers laatst over racisme en Zwarte Piet. En toen vertelde hij dat het in de traditionele achterban van de ChristenUnie nog altijd wel een beetje een uitgemaakte zaak was hoe er over Zwarte Piet werd gedacht.
Hè? Namelijk.
Dat is cultuur, dat hoort erbij. Waarom zou je dat veranderen? Maar hij zei, ook door de andere samenstelling van de ChristenUnie praat ik veel meer met voorgangers uit migrantenkerken bijvoorbeeld. En hoor ik ook heel andere signalen. Dus daar is hij ook gevoeliger voor geworden. En hij zwoer Zwarte Piet min of meer af 2 jaar geleden. Dat is een uitvloeisel daarvan. Tegelijkertijd is Segers in zijn denken natuurlijk niet bepaald cultureel links of zo. Hij heeft een boek geschreven vorig jaar, dat heet De Verloren Zoon. En wat hij daarin doet is eigenlijk een schets geven van het verweesde Nederland en waar het volgens hem aan ligt. En een van de dingen die hij schrijft is dat, en citeer ik even, dat de soms zeer assertieve aanwezigheid van de islam veel verweesde Nederlanders verder vervreemdt. En dan heeft hij het bijvoorbeeld over gebedsoproepen uit moskeeën, noemt hij dan bijvoorbeeld. Ook in een interview dat Petra de Koning met hem had. En het interessante daaraan is dat hij dus, als het gaat om islam bijvoorbeeld, echt duidelijk meer aan de rechterkant zweeft. Een tijdje geleden interviewde ik met Petra Wouter Bekers, de directeur van het wetenschappelijke instituut van de ChristenUnie. En hij is close met Segers, maar ging een soort van solo-actie aan, want hij had een essay geschreven waarin hij het opneemt voor gezond nationalisme. En dat is dan een manier van nationalisme waarin veel meer trots op je eigen land, op je eigen waarden, niet buigen voor de islam, komt er ook heel erg voor, komt er ook heel erg in voor. Hij prijst de boeken van Baudet.
Ik wou zeggen, het ging ook over Forum voor Democratie.
Zeker. Hij vond dat rake observaties die Baudet schreef. Hij vond dat hij onterecht werd gedemoniseerd. Tenminste, als je zijn boeken las. En verwees terug naar de Centrumpartij, 40 jaar geleden. Want zei van, hebben we niet al die jaren weggekeken? En dat is een sentiment dat leidde tot een gigantische rel in de ChristenUnie. Maar hij had wel een sentiment te pakken dat ook leefde in die partij. Een sentiment dat veel rechtser is, veel behoudender, cultureel behoudender. Dus nee, het is super spannend wat er in de ChristenUnie gebeurt.
Ja, en want dat is dan in de hoop om, zeg maar, die groepen die zich bijvoorbeeld verenigen en die zich bijvoorbeeld thuis voelen bij FVD, om die zich naar de ChristenUnie toe te trekken. Want het lijkt ook een verschillende.
Ik weet niet of het zo strategisch is. Want dan dat FVD past helemaal niet bij de ChristenUnie.
Nee, precies.
Het is niet strategie. Het is echt ideologie. Het is echt ideeën die daar ontstaan. En er zijn natuurlijk veel behoudende kerkgaande kiezers van de ChristenUnie die dat ook echt vinden.
Ja.
Dus het blijft natuurlijk ook gewoon een behoudende partij. Ondanks dat ze in deze coalitie zeker ook vaak aan de linkerkant hangen als het gaat om vluchtelingen bijvoorbeeld. Of klimaat.
Ja.
Dus ze hebben altijd al een beetje die spagaat gehad.
Ze staan er goed voor ook, hè?
Zeer goed, ja.
In de peilingen.
Ja, dat komt ook omdat ze...
Eigenlijk al vanaf het begin.
Oh. Ja, ook omdat ze denk ik heel veel van dit soort dingen ook wel een beetje binnen de kamers weten te houden.
En wel knap hoe ze die twee flanken, zou je kunnen zeggen, verenigen.
Ja.
Bij het CDA slagen ze daar dus een stuk minder goed in.
Segers kan dat heel goed.
Ja.
Ja.
Ligt dat echt aan Segers? Is het de partijleider die dan zo'n... Of is het de achterban die gewoon niet zo van het openlijke ruzie is?
Nou, dat weet ik niet. Want veel ChristenUnie-kiezers zijn wat vrijgemaakt gereformeerd. En dat zijn afsplitsingen
Duiding
van
daarbij.
Afsplitsingen.
Ja.
Van. Nee, dus dat is het niet. Ik denk dat je toch ook wel heel veel krediet aan Segers moet geven.
Ja. Komende tijd, we hebben echt vet veel besproken. Ik bedoel, de komende 9 maanden wordt het alleen maar mooier en leuker, denk ik. Waar kijk je het meest
naar
uit?
Ik kijk het meest uit naar het lijsttrekkersdebat bij het CDA.
6 juli waarschijnlijk, hè? Ja.
Ja, dat
we
dat
moeten nog uitvechten wie daar naartoe gaat. Maar ja, dat wordt spannend. Ja. Want dan zien we inderdaad die ideeënstrijd die we nu een beetje via de media gevoerd zien worden op een podium.
Ja, precies.
En jij, Barbara,
ja.
Bent er tijdens de verkiezing niet meer bij, hè?
Ik blijf het allemaal volgen, maar meer vanaf de zijlijn. Ik word in augustus de plaatsvangend chef van de economieredactie van onze krant. Dus ik ga kijken hoe ons land in een recessie wordt gestort en wat dat allemaal met zich meebrengt. Maar de politiek zal toch weer meer een hobby zijn.
Ja, kom je wel af en toe nog over die economische kant vertellen?
Ja, tuurlijk. Ja, ik heb een soort twee liefdes, hè? De economieredactie en Politiek Den Haag. Dus ik pendel gewoon vrolijk tussen die twee en weer.
Mooi, je bent meer dan welkom. Dank jullie wel, Barbara Reijlaarsdam en Guus Valk. Dank ook voor het luisteren. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Volgende week dan zijn we er gewoon weer. Dus ik zou zeggen, tot dan.